8 mei over de stadsbouwmeester en Gelamco. Laten we dit eventjes kaderen eerst. Een stadsbouwmeester, iedereen kent het, maar wat is dat eigenlijk, een stadsbouwmeester? Wat is de functie van die man of vrouw?
Oh, dat is hier in Antwerpen een zeer pertinente vraag. Maar in principe moet de stadsbouwmeester een soort toezicht houden op de skyline van Antwerpen, of dat alles wel in een breder kader past. Een soort, ja, zit het hier wel goed met alles wat daar ruimtelijke ordening en stadsbebouwing aangaat? Die moet daar een soort totaal zicht op hebben.
En
Dat
hoe
is
gebeurt
eigenlijk.
dat dan? Is het dan via, maakt hij een soort jaarlijks rapport op, of gaat hij naar individuele projecten kijken en daar zijn mening over geven? Want dat is geen formele goedkeuringsprocedure die via hem doorlopen wordt, hè? Dat zijn andere kanalen waaronder dat gebeurt.
Ja, ik denk dat hij wel in een aantal zaken zijn zeg heeft, hè. En bijvoorbeeld de hoogbouwnota, dat soort zaken, daar wordt hij bij betrokken, hè, om dan te zeggen van wat gaan we in Antwerpen op het vlak van hoogbouw in algemenere termen dan nog toelaten. Tegelijkertijd wordt hij ook voor bepaalde concrete dossiers gebruikt om te kijken van past dit in het bredere plaatje van hoe Antwerpen dan naar ruimtelijke ordening kijkt. En dus het verhaal waar dat wij over geschreven is een van die dossiers, dat is het fameuze Copernicus-gebouw aan de achterkant van het Centraal Station. Daar wordt de stadsbouwmeester betrokken bij hoe gaat Antwerpen die achterkant van het station verder ontwikkelen, hè?
Dus hier in dit geval gaat hij een concrete bemiddelende rol. Is dat iets dat al eerder gebeurd is, of is het iets nieuws voor een stadsbouwmeester?
Meestal gaat het wel om ruimere projecten. Ook deze keer wordt het ingebed in een ruimer verhaal, hè? Want de achterkant van het station, dat is meer dan enkel het Copernicusgebouw. Dat gaat natuurlijk ook over de aanpalende gebouwen, de zoo, het klooster daarachter. Dus het idee is, hij overschouwt het totaalplaatje,
En het
ook
is niet de
daar.
eerste keer dat hij bepaalde grotere projecten daar specifiek naar kijkt.
Nee, in principe bestaat er zoiets als een stadsbouwmeesterschap
Ja.
of stadsbouwmeesterproject, waarbij waar dat die voor concrete lokale zaken wordt ingeschakeld.
Dus dat op zich is niet bijzonder, het feit dat hij nu ingeschakeld wordt in dat project.
Ja, het is op zich niet onlogisch dat de stadsbouwmeester betrokken wordt bij een groot project dat over verschillende grotere dossiers samengaat, want aan de achterkant van het station. Daar komt wel een en ander samen in Antwerpen. Je hebt daar een groot project van Cordeel in de Pelikaanstraat. Je hebt daar DPG-gebouw heb je daar. Je hebt daar de grote gebouwen, het Anabijnsgebouw van het Vlaams Administratief Centrum, Copernicus zitten, waar de VDAB zit. Je hebt daarachter dan die grote kerk en het oude klooster, waar dat er plannen zijn om het openbaar te maken. Dus dat een stadsbouwmeester zijn kijk heeft op en betrokken wordt bij dat soort ruimere projecten, dat is eigenlijk wel logisch.
Oké.
Wat dan minder logisch is, is de manier waarop dat hier gelopen is.
Ja,
Maar
maar laten we dan eerst even over Gelamco hebben, want dan komen we bij Gelamco. En even Gelamco situeren, want Gelamco is bekend voor het voetbalstadion in Gent. Twee projecten dat. Dus de aan de Zoo, Copernicus en Linkeroever is er ook een project. Gelamco zit in die beide, geloof ik, hè? Of heb ik
Ja,
ja.
maar ik denk dat intussen in Antwerpen Gelamco vooral bekend is als financier van de voetbalclub, hè. Dus dat bedrijf heeft indertijd het voetbalstadion van Gent gebouwd. Daar is indertijd ook heel veel amok over geweest, omdat indertijd nog Vermond daar een bepaalde rol in gespeeld heeft die dat alles behalve loepzuiver is. Maar sinds enkele jaren is Gelamco, en dat loopt parallel met de overname van de voetbalclub, ook actief geworden als projectontwikkelaar in het Antwerpse. En daar zijn er dan effectief twee grote projecten die vandaag in handen zijn van Gelamco. Dat is aan de ene kant die Copernicus zitten, dat is het VDAB-gebouw achter het Centraal Station. En aan de andere kant heb je wat het project Katwilligweg heet, dat is op Linkeroer, dat is in de buurt van waar dat Gazet van Antwerpen en zo zit.
Ja. En Daar komen dus de drie spelers dan samen dan achter het station op de Copernicus zitten. Maar eerst om het nog eventjes te kaderen, het Copernicus-project zelf. Daar hebben we het, ik heb het nu gezien, daar hebben we het een jaar, meer dan een jaar geleden over gehad met jou, Tom. In februari. Want er is toch wel wat aan de hand in verband met interpretatie van regels en zo, hè, volgens jou. Omdat er daar heel gul geweest is met het verlenen van. Ja, wat is het? Is het een vergunning of wat is het? Een goedkeuring? Wat is er daar.
Het zit nog niet het zit nog niet op het niveau van de bouwvergunning, maar Gelamco heeft dus eigenlijk het gebouw waar dat de VDAB vandaag kantoor houdt, overgenomen en heeft een brief gestuurd naar het college waarin dat het vraagt van of de oude bouwregels nog van tel zijn. Ik maak het nu iets simpeler als de realiteit, want het is vrij complex, maar eigenlijk heeft Gelamco aan de stad gevraagd, gelden de oude bouwregels nog? Want als die bouwregels nog zouden gelden, dan mag er echt niet meer hoger en breder en denser en dieper gebouwd worden als het al redelijk dense gebouw dat er vandaag staat. Als die oude regels niet meer zouden gelden, dan zou er mogelijkheid zijn om hoger en dieper en groter te bouwen. Dus wat heeft het college gedaan? Die hebben gezegd, beste Gelamco, jullie mogen, hè, de oude regels gelden niet meer. We gaan kijken of we nieuwe regels kunnen maken. Dan is er een heel groot juridisch dispuut over, gelden die oude regels effectief niet meer of wel? Er zijn heel veel argumenten om te zeggen dat die nog wel degelijk zouden gelden. Maar goed, blijkbaar zet het college de deur open voor Gelamco om daar, groter en hoger te mogen bouwen. En wij hebben daar in der tijd, en dat was denk ik de reden van het gesprek van vorig jaar, twee brieven, collegiale brieven heeft dat, van Bart De Wever gezien, waarin dat de eerste brief die klaar lag, de dag voor kerst, als ik mij niet vergis, stond van... Helaas, Gelamco, het mag niet. De regels zeggen dat het niet mag. En een week daarna, en die brief is dan effectief verstuurd, was dat plots volledig het tegenovergestelde. Goed nieuws, Gelamco, het mag wel.
Ja, dus dat was een jaar geleden. Waar staat dit project nu? En dan, ja, dan komt de bouwmeester daartussen.
Ja.
Wat is de stand nu van het project en wat gaat die bouwmeester dan doen? En dan, ja, want we hadden het daarnet in ons vorige gesprek over eigenlijk belangenvermenging. Dan in het kader van het postdossier, waar dus mensen die dus enerzijds op de loonlijst staan van een bedrijf, dan ook op de loonlijst of ook gaan werken of beleid mee gaan maken voor de overheid. Wat is hier aan de hand? Waarover heb je het in het dossier dan specifiek als het over de stadsbouwmeester Christian Rapp gaat?
Dus in verband met dat project aan Copernicus is hij aangesteld als stadsbouwmeester, eigenlijk om alle betrokken partijen, dus in dit geval Gelamco, maar natuurlijk ook de overheid die er baat bij heeft, dat de ruimtelijke ordening op een manier gebeurt, zodat iedereen daar als Antwerpenaar en andere mensen die daar langskomen, ze daar optimaal van kan
Ja,
genieten.
dus hij adviseert de stad.
Maar nee, eigenlijk is zijn taak om ja, daar tot een goed concept te komen waarbij dat waar iedereen zich in kan vinden. Maar in principe zijn de belangen van Gelamco niet per se, sporen die niet per se met die van de stad.
Hij geeft advies aan de stad, dus of geeft hij advies aan Gelamco en is de stad daar buiten? Nee, het is een stadsbouwmeester, dus een functie voor de stad.
Ja, hij geeft eigenlijk geen advies. In principe probeert hij de violen te stemmen tussen alle betrokken partijen. Hij is dan wel natuurlijk aangesteld namens de stad. Hè? Dus hij werkt voor de stad en voor de belastingbetaler bij gevolg. Maar het is natuurlijk ook zijn doel, en dat is tot op zekere hoogte verdedigbaar, van ook te luisteren naar wat wil die ontwikkelaar nu eigenlijk? En wat wil de stad eigenlijk? En daar moet hij een beetje in manoeuvreren, zeg maar. Gelamco die wil natuurlijk zoveel mogelijk geld verdienen. Dat is ook een legitieme positie voor een projectontwikkelaar. Dus die wil per definitie zeg maar, zo hoog en zo dens en zo diep mogelijk bouwen om er zoveel mogelijk geld mee te kunnen verdienen. Een stad heeft daar niet per se een groot belang bij dat er een projectontwikkelaar daar zo dens bouwt. Want ja, dat zorgt natuurlijk voor overlast. Er is daar al heel veel hoogbouw. Ja, dus De rol van de stadsbouwmeester is daar om de gulden middenweg te vinden, zou je kunnen zeggen. Maar hij werkt wel in opdracht van de stad, van de belastingbetaler. Hij wordt ook betaald door de belastingbetaler. Daar tegenover, en daar zit de spanning, als je zou willen, de belangenvermenging, dat Christian Rapp met zijn architectenbureau op hetzelfde moment samen met Gelamco werkt in Gent aan een ander project. Dus waar dat hij in Antwerpen eigenlijk zeg maar een soort arbiter of scheidsrechter is, speelt hij in dezelfde ploeg als Gelamco in Gent. En daar kan je wel natuurlijk vragen bij stellen of dat je dan wel op het ene moment de ene pet kan afzetten om consequent de andere op te zetten en vice versa.
Wat betekent het concreet dat hij dus enerzijds betaald wordt door de stad Antwerpen voor zover dat hij doet en anderzijds betaald wordt voor Gelamco dat hij dan doet op dat andere project in Gent dan?
Kan je arbiter zijn als je tegelijkertijd betaald wordt door een van de twee partijen? In het voetbal lijkt het antwoord daarop nogal duidelijk nee te zijn, maar in stadsprojectontwikkeling ligt dat precies.
Dat was een artikel van 8 mei. Is daar al enige respons op gekomen? Of is er, heeft iemand anders die vraag gesteld dan... wie is dat dan? Dat is dan Annick de Ridder die stadsontwikkeling onder zich heeft?
Schepen de Ridder antwoordt gewoon niet op onze vragen. Dat is al een tijdje zo. Dat is sinds dat fameuze filmpje over het fornuis. Weigert zij ons te antwoorden, net zoals Bart de Wever. Nu, een paar weken geleden is er in Knak ook een verhaal verschenen over een min of meer gelijkaardige zaak, waarbij dat dan de stadsbouwmeester ook betrokken is bij een bouwproject in Schoten. Dat is een bouwproject waarbij Triple Living betrokken is, een andere grote projectontwikkelaar in Antwerpen, de man achter het bedrijf achter Nieuw-Zuid en de slachthuis zitten. Ook daar werd dan de vraag op tafel gelegd van, kan dit wel? Hè? Kan je aan de ene kant streng zijn voor, op een correcte manier omgaan met projectontwikkelaars in de stad waar je stadsbouwmeester bent en tegelijkertijd op een andere plek je laten betalen door datzelfde bedrijf om samen te ontwikkelen?
Oké, nu om af te sluiten dan, zie ik, want ik ben hier naar mijn scherm aan het kijken, gelieerd ook aan de stadsvernieuwing en zo, is een artikeltje van, wel een artikel van ja, een drietal weken geleden, van 24 april, dat de bouwaanvragen, de provincie en de houding naar de bouwaanvragen vanuit Antwerpen. Leg dat eens uit.
Het gaat eigenlijk voornamelijk over de beroepen. Om dat even te schetsen, in een eerste fase, eigenlijk gaat het in dat verhaal over omgevingsvergunningen, maar in zeg maar meer dan 80% van gaat dat over klassieke bouwvergunningen. Hè. Dus als jij dat wilt doen als bewoner van een pand, je wilt een bouwvergunning aanvragen, dan ga je doorgaans in principe naar de gemeente. De gemeente die kan dat vergunnen of die kan dat weigeren. Daartegen kan je in beroep gaan bij de volgende in rang, dat is de provincie. Die kan dat dossier opnieuw bekijken en die kan vervolgens ook opnieuw zeggen, we staan het toe of we weigeren het. En dan zie je dat de provincie Antwerpen op een zeer bizarre wijze uit de band springt. Ik ken de precieze cijfers niet meer uit het blote hoofd. Maar in tegenstelling tot andere provincies gaat de provincie Antwerpen heel coulant om met bouwaanvragen. Je ziet dat zowel het beroep tegen de vergunde aanvragen, dat zijn vaak omwonenden die zeggen van, wij zijn het hier niet mee eens, hè. Die worden heel vaak teruggefloten door de provincie. Dus eigenlijk wat door de stad vergund is, blijft vergund door de provincie. Maar wat door de stad geweigerd wordt, wordt door de provincie heel vaak toch nog vergund. Dus op alle fronten zijn zij veel coulanter dan andere provincies. En dat geldt voornamelijk voor vergunningen die aangevraagd worden vanuit de stad Antwerpen en ook van een aantal randgemeenten rond Antwerpen.
Heb je enig zicht of dit komt omdat er misschien gewoon in Antwerpen veel meer geklaagd wordt, veel meer beroep aangetekend wordt? Misschien kan de perceptie bestaan dat we daar zo een beetje een traditie rond hebben om altijd zaken te willen tegenhouden, dat daarom meer strenger opgetreden wordt tegen deze beroepsprocedures.
Nee, het aantal beroepen bijvoorbeeld in Gent ligt hoger, dus daar kan voor één keer kan de klagende Antwerpenaar niet aan de basis liggen.
Het komt erop neer dat alles veel meer, ieder bouwproject veel hogere kans heeft om goedgekeurd te worden.
Ja, dat is de finale uitkomst is dat de provincie Antwerpen ervoor zorgt dat vergunningen in de stad Antwerpen heel vaak finaal een ja krijgen. Meer dan anderen. En dus dat als je in Antwerpen woont, dat je dus blijkbaar, zeker als je naar de provincie gaat, meer kans hebt om iets erdoor te krijgen dan de gemiddelde Vlaming.
Maar die goedkeuring op provinciaal niveau, door wie gebeurt die dan? Of door wat gebeurt die dan?
Dat gebeurt door de deputatie, dat is dus onder leiding van Luc Lemmens.
Dus een politiek, ja, de uitvoerende macht van de provincie. Ja.
En ja, er circuleren al heel lang verhalen in Antwerpen die daar verklarend voor zijn, maar ik kan die niet hard maken, dus ik kan die ook niet voor waar vertellen. Maar die komen erop neer dat er eigenlijk een soort deal zou bestaan tussen de stad en de provincie, waarbij er in eerste instantie geweigerd wordt om dan in tweede instantie die toch goed te keuren.
En in welke zin is dat dan een deal? Want dat lijkt mij onnodige extra administratieve last.
Ja, tenzij dat er daar natuurlijk tussenliggende partijen zijn die daar een voordeel mee doen, hè.
Maar ik bedoel, als het eerst geweigerd wordt en dan goedgekeurd wordt, wie wint daarbij ten opzichte van het direct goedkeuren? Waarom keurt de stad het dan niet direct goed?
Oh ja, ik zeg het. Misschien dat er tussenliggende partijen zijn die daar wel bij varen.
Hoe werkt het dan? Er is een aanvraag tot vergunning, er wordt beroep aangetekend en dan gaat de stad dit beroep volgen of zelf afkeuren, ja? En
Maar
daarna.
ik zal een concreet voorbeeld geven, maar het is heel lastig, omdat ik wil eigenlijk niet echt iets zeggen dat ik niet kan hard maken. Maar bepaalde dingen kan je wel zeggen. Een concreet voorbeeld: de stad weigert. Wat gebeurt er dan? Iemand gaat naar de provincie keurt het goed. Onder bijvoorbeeld de voorwaarde dat er toch nog wat extra parkeerplaatsen worden gebouwd en of dat er bepaalde lasten, zeg maar €10.000 extra, worden betaald aan de stad. Hè? Dat soort zaken. Waarvan je dan kan afvragen van ja, wat is daar de logica achter? En ja, de deputatie zegt van ja, wij willen eigenlijk op zoek naar een oplossing. Dat is hun verklaring voor het feit dat hun cijfers zoveel hoger liggen als elders. Wij zijn zeer oplossingsgericht.